mogen onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de verse 4 en 5. Psalm 45, de verse 4 en 5.
Thank you.
voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas. En daar van het 7e hoofdstuk vanaf vers 36 tot het einde, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstmaag, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 7 vanaf vers 36. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijn in des fariseeërs huis zat hij aan. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf, en staande achter zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en droogde ze af met haar, met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseeër die hem genood had zulksziende, sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet was, zou al weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. En Jezus zeide: een zeker schuldheer had 2 schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkeren en daar de vrouw zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw, ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet op mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, dat van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. En met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die velen waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we zijn alle zondaren, maar wie weet het. Deze vrouw wist het. En gij hebt haar bediend. en vanuit s vaders welbehagen om haar dat koninkrijk te geven. En dat is weggelegd voor degene die u vrezen, voor degene die gij hebt getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en voor degene die gij uzelf hebt geopenbaard, en voor degene die hun zonden vergeven zijn door de Allerhoogste God, welk is Jezus Christus. In opdracht van de Vader. Want dat is Vaders wil, dat wij geloven in Hem die ons leven is. Heere, mocht dat ook deze morgen klinken. Een mens wil wel gaan en van zijn schuld verlost worden, maar niet in de rechte weg. Maar gij doet het al zo in een rechte weg. En dan blijft er alleen genade over, vrije gunst, alleen de verlossing en dankbaarheid zullen we ook in dit hoofdstuk geopenbaard zien. Heere, gij hebt uw volk een zaligheid gegeven, verworven, en die volle zaligheid zal straks ook door aanschouwen gekend worden. Nadat wij hier door het geloof, en zoals deze vrouw, u mochten aanhangen, vrezen, en dan zullen we ook door u geleid worden, hoewel we als een dwaas geleid zullen worden. U wil altijd maar wijs zijn en het weten, maar Heere, gij weet het. En laat uw wetenschap ons genoeg zijn, laat ons genoeg zijn om door u bij de hand gevat te worden, want dan hoeven we de weg niet te weten, omdat u de weg zijt. Heere, gij mocht ook de rijen nog doorgaan onder de hoorders, onder de medeluisteraars, opdat zij dat geloof deelachtig mochten worden of zijn, erin versterkt, erin bevestigd of voor het eerst ontvangen. Die vrije genadegift van Christus, de vergeving der zonden door het geloof ontvangen. Heere, dat we die orde nooit zouden opgeven, nooit zouden loslaten. Want als we dat laten varen, dan laten we uw hele woord varen. Niet eerst geloof, eerst Christus. En dan al zijn weldaden aannemen. O Heere, gij mocht het ook in onze dagen nog openbaren. Grote afval, grote afval. Maar gij mocht nog een overblijfsel der verkiezing bedienen ook deze dag. Want gij zijt toch niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. En dan zal ook de vrucht toch niet uitblijven. Heere, dat het onder ons ook nog gevonden mag worden. De vrucht voor de landman. Die vruchten die uit Christus gevonden worden. Zoals gij het zelf zegt. Uw vrucht is in mij gevonden. Hoeft niet geproduceerd te worden door een zedelijke heiligmaking. Want die bestaat niet. Het is alles uit Hem, in wie de Vader zijn welbehagen heeft. Heere, dat we dan uw stem mochten horen, uw woord. Want dat gaat altijd voor het geloof. Uw woord gehoord, met kracht in de ziel, met een inwendige roeping. O Heere, mocht gij het fatalisme, als we daarmee bevangen zijn, wegnemen. En mocht gij het remonstrantisme, waar we van nature ook mee bevangen zijn, doden. Want die oude mens, dat is of een fatalist of een remonstrant. En beide kunnen ze u niet behagen. Gij zijt alleen maar te behagen door het waar zaligmakende geloof. En daar zijt gij zelf de bewerker van. Daar zijt gij zelf de oorzaak van. Heere, mocht ook die oorzaak in ons midden openbaard worden en toegepast. Zelfs bij de kleine kinderen. Ze zitten hier niet voor niets. Want ook de kleine worden door u bediend. Laat de kindertjes tot mij komen, verhindert ze niet. Want derzulk is het koninkrijk der hemelen. Heren, mochten we alle worden als een kind. Dat we niet worden als een kind op en onder de kansel. Dan kunnen we het koninkrijk Gods niet beërven. Die ongeveinsdheid, die ongekunsteldheid, die gij uw kinderen leert. Om door het geloof dat door de liefde is werkende te wandelen en te handelen. Heren, wat zijn we er soms ver vanaf. Maar u niet. Gij zijt nooit ver van uw volk. Nooit verder dan een steenworp. O Heren, kom ons te hulp. Want s mensen heil is ijdelheid, maar in u zullen we kloeke daden doen. En onze wederpartij is vertreden. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Mag gij die nabes des geestes nog uitstorten op alle vlees. Die heerlijke nabes, gelijk ook de bruid zegt, in het hooglied van Salomo, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nabes zijn reuk. Dat het zo mogen zijn, dat we dat mochten kennen. Die zoetige, dat zoete gemeenschapsleven tussen Christus en zijn bruidskerk. Heren, mochten er nog jaloers gemaakt worden. Met die genade, die overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. We bidden het u. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Heren, het is alles van u afgevallen omdat wij u op het hoogst hebben misdaan. Van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Dan geef gij nog waarachtige bekering. En mocht gij de profane leugenaars, die in onze dagen gereformeerd moeten heten, de mond stoppen. In Jezus' naam bidden we het u. Amen. Geliefde, dat is een schone geschiedenis, dat is een schone pericoop in het Lucas-evangelie. Want Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Mag ik bij ondervinding weten, kinderen? Mag ik bij ondervinding weten? Eén ding weet ik, dat ik blind was, in geestelijke zin wel te verstaan. Dat ik blind was en nu zie. Dat mocht deze vrouw kennen. En dan gaat het gaat niet over die vrouw. Het gaat over de genade die Christus verheerlijkt in deze vrouw. Het gaat over Christus. Het gaat, en dan gaat het ook over zijn volk. Want Christus is nooit zonder zijn volk. En we kunnen deze geschiedenis, geliefden, die alle evangelisten met name noemen. En sommigen zeggen dat dit een andere geschiedenis betreft dan wat in Matthäus 26 en in Lucas 7, zoals we u hebben opgelezen, en in Marcus 14 en in Johannes 12. Kom je allemaal dezelfde dingen tegen? Of het precies dezelfde vrouw geweest is, dat doet eigenlijk niet de zaken. Alles pleit er wel voor. Want in Matthäus, Marcus en Lucas wordt over een vrouw gesproken, in Johannes 12 over Maria Magdalena. En ook de fariseer, die hier een fariseer genoemd wordt, die wordt door Christus aangesproken als Simon. En in het Matthäus-evangelie en het Marcus- en Johannes-evangelie was het in het huis van Simon de leper, Simon de Melaatse. Ook Simon. Hè? Dus sommige verklaarders die zeggen, ja, dat uit dat Lucas 7, dat is een andere Simon, dat is een andere huis dan het huis in Betanië, want Christus was in het Lucas evangelie in deze pericoop in Galilea, dat is niet waar. Want hij had de jongeling van Nain opgewekt, geliefde, en dat Nain lag in Galilea. Het leven had tot de dood gesproken, jongeling, ik zeg u, sta op. En toen mocht hij die weduwe, toen heeft hij die weduwe, die wenende weduwe, getroost die nog één zoon had over. Er was nog één zoon overgebleven, die was ook door de dood ontrukt. Maar toen botste het leven tegen de dood, toen moest de dood wijken. En Nain ligt nogmaals gezegd in Galilea, maar, dan moet u goed verstaan, Christus was reizende, hè, door het land. En in het 17e vers van het Lucas Evangelie, hoofdstuk 7 staat, en dit gerucht van hem, die opwekking van de jongeling van Naïm, die ging uit in geheel Judea. Dus hij was al in Judea, hè, want er, tijdens zijn rondreis door het land volgde hem meestal een grote schare of een kleine schare. En die, die vertelde de omliggende streken dat gerucht, hè, wat Christus had gedaan. En in dit geval van de jongeling van Naïm dus. Christus was al in de Judea. En in die andere drie evangeliën wordt er gesproken dat dat plaatsgevonden heeft in Betanië. En Betanië lag een paar mijl van Jeruzalem in Judea. En ik heb u al meer dingen genoemd, dat het hier gaat om dezelfde zaak, hè? Dezelfde Maria Magdalena, die vrouw die in de drie evangeliën wordt genoemd een vrouw, maar in Johannes 12 wordt ze genoemd Maria, en het was de zuster van Martha, en dat was de zuster van Lazarus, die uit de doden is opgewekt, Maria Magdalena. Kennen jullie het, kinderen, die geschiedenis? Maria Magdalena was door de Heer Jezus van 7 duivelen verlost. En het is Maria Magdalene geweest, hè, die waaraan Christus zich op de dag van zijn opstanding voor het eerst heeft geopenbaard. Maria zocht in de hof van Jozef van Arimathea. En toen dacht ze dat het de tuinman was. Toen zegt ze, heren, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen kwam het, hè, toen kwam die gemeenschaps bij Christus vandaan. Dan zie je, Christus is altijd de eerste, hè. Niet alleen in de wedergeboorte, maar ook in de gemeenschap, ook in de oefeningen des geloofs. Maria, ja, was Maria Magdalena. En Maria Magdalena was van veel duivelen verlost, van veel zonden verlost. En dat komt ook in dit hoofdstuk openbaar. En die had Christus innig lief, met een geestelijke liefde. Zij was de bruid van Christus, zij behoorde tot de bruid van Christus. En zij was van veel verlost, en dus had zij ook veel lief. Ja, dus er is onderscheid, ook onder Gods volk. Hoewel al Gods volk Maria Magdalena van binnen wel kent. Want je moet denken, een volk des Heren, dat alle bijbelheiligen, waarvan de bekering in Gods woord opgetekend staat, wordt door al Gods volk herkend. Sommigen zeggen, ja, die hebben Paulus bekering. En die hebben een Lydia bekering. En die hebben Timotheus bekering. Luister je op Piet. Maar geliefde, dat leert Gods woord niet. Want dat is allemaal eenerlei weg, eenerlei gang. Al Gods volk wordt van dood levend gemaakt. Al Gods volk gaat door die enge poort. Al Gods volk sterft de oude mens. Definitief, hoor, denk er goed om, man. Laat je niet verleiden door die wettische priesters die in onze dagen leren dat Gods volk onder een levenslang stervensproces verkeert. Dat is een leugen, dat is Rome. Gods volk is van hun oude mens verlost. Deze vrouw ook. En ik zal u dat verklaren, geliefde. Maar mocht het veel meer zijn dat we die gestalte van die vrouw nou eens in mochten nemen. Kun je wel zeggen van ja, kun je wel over die vrouw praten. Over die vrouw preken, over die vrouw denken. Maar ben je nou zelf ook zo'n vrouw? Ben je nou zelf ook in die geestelijke gestalte van deze vrouw? Maar kijk, het gaat hier over het stuk van de rechtvaardigmaking, hoewel er over vergeving van zonde gesproken wordt. Ik zal u gelijk maar de zaak direct met de deur in huis vallen. Het gaat hier over het stuk de dankbaarheid. Ik heb het nooit een dominee horen preken, maar dat scheelt me niet. Gods woord predikt mij dit, dat het hier gaat over het stuk de dankbaarheid. Hè? Ja. Want deze vrouw, deze Maria Magdalene, was van 7000 duivelen verlost. En toen ze hoorde dat Christus verkeerde in het huis van Simon, de leper, Simon de Farizeer, nam zij een albasten fles met olie. En dat was hele dure olie. Ik heb me laten vertellen door de verklarers dat die olie, zo'n fles met olie, dat was in ons geld omgerekend wel $300. Dat was toen de tijd een mega bedrag. Dat was een fortuin. Maar ze hebben er geen paar druppeltjes hebben ze daarvan gebruikt. Dat had Judas gedaan. He, want Judas Iscariot, dat kunt u ook in die geschiedenissen lezen in de Evangelie. Die zegt van dat is ook zonde, zegt hij. Dat had die olie had aan de armen verkocht moeten worden. Dan had het veel geld opgebracht. Of die olie had verkocht moeten worden en het geld aan de armen gegeven. Ja, ja, zegt de Heer Jezus, maar de armen zijn altijd met u. Maar ik ben niet altijd met u. Nou, laat af van deze vrouw, want ze heeft dat gedaan tot mijn begrafenis. En overal waar het evangelie gepreekt zal worden, dan zal dit ook, hè, dit is een bijzonder stuk in de evangelie. Want Maria Magdalena gooide heel haar vermogen over de voeten van de Heer Jezus, over het hoofd van de Heer Jezus. Ja, je kunt in Johannes 12 staat ook beschreven dat Maria Magdalena niet alleen de voeten, niet alleen het hoofd van Christus zalfde, maar ook de voeten. En daaruit blijkt dat dit ook dezelfde geschiedenis is. Er pleit niks voor dat het een andere geschiedenis is. Dat het om een andere vrouw gaat, daar is geen bestaansgrond voor. Dus hier gaat het over Maria Magdalena. Ja, die kwam in het huis van Simon de Farizeeër of Simon de Melaatse. Of Simon de Melaatse wordt hij in de drie evangelieën genoemd. Maar hij was natuurlijk niet meer Melaatse, want je mocht als Melaatse je eigen niet onder het volk begeven. Of zijn voorouders zo geheten hebben. Misschien was het wel zijn achternaam. Ja, die bestond toen nog niet. Maar een bijnaam. Nou ja, wat was de achternaam van Rahab? De hoer. En de achternaam van Simon was de Melaatse. Nou, u zegt, dat zijn zulke mooie namen niet. Nee, maar die, zo heet Gods volk. Simon de Melaatse, Rahab de hoer. Ik kan er nog meer op noemen. Niet zulke prachtige namen. Nee, want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dus als je nog een naam wil halen. Judas wilde een naam halen. Judas de verrader wilde een naam halen. En toen hij erachter komt dat hij er niks aan kon verdienen, toen heeft hij Christus verraden. Toen hij erachter kwam dat hij geen eerste minister kon worden, toen heeft hij Christus verraden. Toen hij erachter kwam dat hij geen geld kon maken. Want kijk, als al dat geld, die $300 olie, die zalf, die nardus, waarvan we ook in Hooglied lezen, dat dat zeer kostelijk is. Alle vreugdeolie, we hebben het opgezongen. Het vreugdeolie wordt niet alleen de koning gezalfd, maar ook zijn bruid. En die, dat is de nardus, dat ziet in geestelijke zin op de olie des geestes. En die nardus, die hadden de wijze maagden in hun kruik. En de dwaze maagden, die achten dat niet nodig. Maar Maria Magdalena had ook zo'n fles. En dat is mooi, geliefde, dat is nou mooi, hè? Want die wijze maagden hadden die, dat kruikje olie meegenomen. Als de lampen uitgingen, dan zouden ze die lampen kunnen bijvullen. En wat deed Maria? Die goot heel die fles over het licht der wereld. Je zou toch zeggen, dat is toch niet nodig? Want Christus was toch al het licht, daar kan je toch niks aan toevoegen? Nee, maar het staat hier in het stuk van de dankbaarheid. En dat is nou een schone vrucht van het stuk der dankbaarheid. Want Maria, deze vrouw waarover hier gesproken wordt in het Lucas-evangelie, haar zonden waren al vergeven. Ze staat niet achter de voeten van de Heer Jezus wenende omdat ze zo'n grote zonder was. Ja, naar de inleving. Maar haar zonden waren reeds vergeven. Waarom zegt de Heer Jezus dan, uw zonden zijn u vergeven? Dat doet hij als bevestiging ten over het fariseïsme wat ook aan die tafel zat. Hier wordt Maria Magdalena openlijk door Christus bevestigd dat zij zijn kind was. Dat zij zijn eigendom was. En dat is een schone zaak, geliefde, want de Heer maakt dat bij al zijn kinderen openbaar. De Heer maakt dat bij al zijn kinderen openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. Nee, want het was goddelijke voorzienigheid. Maria wist niet wat Christus zou zeggen. Maar ze had geen ander oogmerk dan om de Heer Jezus te verheerlijken. Dan om de Heer Jezus als haar zaligmaker zijn voeten te wassen. Want dat wist ze wel. Dat in dat huis van die fariseeën, want die fariseeën die hadden verkeerd oogmerk, want die wilden door de mensen gezien worden, dat die ook Christus wel in zijn huis wilde halen. En dat die ook Christus wel op de maaltijd wilde uitnodigen. Maar weet je wat die niet deed? En dat was de gewoonte bij zulke maaltijden in het oosten, dat de voeten van de vreemdelingen gewassen werden en gezalfd, en dat ze met een kus begroet werden, maar dat had die Simon
De fariseer bij Christus nagelaten. Dat had hij niet gedaan, want hij was natuurlijk veel meer, veel hoger. Hij was de voorzitter van de tafel. Nou ja, Christus mocht er wel bij zitten. En dan krijgt die Simon van de fariseer een les van zijn leven. Of hij er wat van geleerd heeft, dat staat er niet bij. Of hij ooit tot bekering gekomen is, staat er ook niet bij. Maar dat doet niet ter zake, want het gaat hier om de bevestiging van haar genade staat niet voor haarzelf. Ze is wel versterkt geworden in deze pericoop. Oh zeker. Maar nogmaals, deze vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Die wordt ten over, daarmee bewees Christus zijn godheid. En daarbij bewees hij dat ook Maria Magdalena, die door heel het fariseïsme voor verdacht gehouden werd, ook nadat ze van 7 duivelen was verlost, te zeggen, nou ja, dat mens, dat heeft zo'n verschrikkelijk leven geleid. Dat kunnen we zomaar niet geloven, dat ze nou door God, dat kindschap Gods heeft gekregen. Wij zijn Abraham's zaad, wij hebben zulke zonden nog nooit bedreven. Vat je dat in onze dagen, dat ook speelt, geliefde. Dat fariseïsme, dat moet je niet zeg maar 5000 jaar geleden of 2000 jaar geleden zoeken. Omdat het in Gods woord genoemd wordt. Dit is opgetekend tot onze lering. Alles wat in de schrift is opgetekend, dat is tot onze lering opgetekend. Omdat het ook in onze dagen 100% van toepassing is wat hier staat beschreven. Wat hier staat beschreven. Dus er waren sommige fariseërs. Die wilden nog wel een sociale omgang met Christus. Maar ze wilden niet door hem bediend worden. Ze wilden Christus nog wel wat gunnen. Maar het kwam niet uit dat hart. Uit dat wederomgeboren hart. Zoals die weduwe heel haar leeftocht in de schatkist wierp. Daar staat ook in het stuk de dankbaarheid. Dat is geen zedelijke heiligmaking. Nee. Deze vrouw kwam niet met een zedelijke heiligmaking om goed voor de dag te komen. Nee. Ze schaamde zich niet om in wenen uit te breken. En daarmee de voeten van de Heer Jezus. Want ze zagen wel dat zijn voeten met stof bevuild waren. En ze heeft zo geweend dat die voeten schoon gewassen werden door de tranen. De tranen van dankbaarheid. Dat zijn tranen van blijdschap geweest. Ja, u zegt, maar ze stond toch achter zijn voeten. Nou, ze kon niet voor hem staan, want die Oosterse maaltijden, die werden aangericht, niet met stoelen eromheen, die tafel. Nee, daar lagen bedden. Je lag als het ware aan zo'n etenstafel. Dus zij kon niet voor hem verschijnen, want zoals die bloedvloeiende vrouw, die wilde stiekem zijn kleed aanraken. Want ze wist, want als ik zijn kleed mag aanraken, ze had een wondergeloof. Ja, dan zal ik gezond worden. Maar ze kreeg er veel meer bij. Want Christus roept ze voor zijn voeten. En toen kreeg ze toen ontving ze de vergeving van zonden. Toen ging ze met een dubbel cadeau naar huis. Laat ik het zo eens zeggen. Met een wedergeboren hart en met een gezond lichaam. Maar Maria was reeds van 7 duivelen verlost, geliefde Maria Magdalena. Een innig kind van God. Ze verkeerde veel aan de voeten van de Heer Jezus. Ze verkeerde in de gemeenschap, in die geestelijke gemeenschap, met God in Christus. Maria had het goede deel uitgekozen, omdat eerst die goddelijke uitverkiezing in de tijd had plaatsgevonden. Ze was van 7 duivelen verlost. Daar moeten wij ook van verlost worden. Daar moet elk mens van verlost worden. Als je God in der waarheid wil kennen, ontzaglijk op Piet. Als je God in de waarheid wil kennen, dan moet je rein voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Want anders heb je geen, in de eeuwigheid geen bestaan. Moet je gereinigd zijn door het bloed van Christus. Want het bloed van Christus reinigt. Ook in het leven van Maria was dat openbaar gekomen. Ze was een navolger van Christus geworden. Overal waar Christus was, wilde zij zijn. Om de woorden uit zijn mond te horen, de woorden van onderwijs, de woorden van zaligheid. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dus een vrouw mag ook preken. Ja, dat zie je hier. Deze vrouw, niet met woorden. Niet schrift uitleggen. Nee, Deze vrouw preekte publiek met haar tranen en met de daad van dankbaarheid. Dat was geloof wat door de liefde werd aangedreven. En ze werd zodanig aangedreven dat ze de ganse leeftocht Christus gunde. Dat ze met haar ganse leeftocht die alabaster fles, die dure fles met zalf, die nabes, dat ze dat over de Heer Jezus heen goot. Ze waste zijn voeten. En daarbij vrouwen, er wordt wel eens getwist natuurlijk in dat wettische reformdom, hoe lang moet je haar nog? Nou, tegenwoordig niet meer, want tegenwoordig worden alle zonden gebagatelliseerd. Je kan het niet zo gek bedenken, hè? Of alles wordt gebagatelliseerd. In het RD en op de jeugdbijeenkomsten, je kent het zien, het is één grote wereldse beweging geworden. Maar ik zou je dit vertellen, als je nou denkt hoe lang dat je haar moet zijn, zolang dat je de voeten van de Heer Jezus kan wassen en afdrogen met je haar. Dus dan gaan we niet, hoeven niet met een wettisch stokje te meten, want de vrouw is het haar, is het lange haar gegeven als een eer. Hè? En als je je haar afknipt en knipt, waar is dan je eer gebleven? Dat staat in het kader van de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Nou, Christus was het hoofd van deze vrouw geworden. Hij was haar verbondshoofd. Hij was haar borg. Hij was haar zaligmaker. En dan neemt Christus het altijd voor op. Hij laat, kijk, in de tegenwoordige zogenaamde kerken, dan werken ze allemaal aan op eenheid. En het is en blijft zo verdeeld als de benen van het graf. Maar ik zou je dit vertellen, geliefde, dat alle kerken, alle huidige bestaande kerken, laat ik het maar eens beperken tot Nederland. Al die kerken kunnen bij elkaar gaan zitten en heb je nog een valse kerk. Want dat is allemaal valse oecumenen, maar ze leren allemaal hetzelfde. Of je nou de Malanenkerk neemt, of je neemt de Pinksterbeweging, het is allemaal één potnat. Eén potnat. Bij de ene die lispelen ze nog wel de gereformeerde leer, hè, bij monden van de belijdenissen. Maar als je het nagaat in de praktijk wat er gebeurt, is allemaal één potnat. Klopt niks van. Er is ook niks van God bij. De Heer heeft die Reformkerken verworpen. Maar op deze Petra, op deze rots der eeuwen, daar bouwt hij zijn kerk. Deze vrouw was ook, die was ook lid van de kerk, maar dan van de eenheilige, algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En niet in een denominatie, want die zullen allemaal verbranden. Dan zal de brandweer verbranden, dan zal de kerken verbranden. God weet van geen kerkdenominatie af. Hij weet er niet vanaf. Hij weet maar van één kerk. Dat is de kerk met een hoofdletter. De kerk van Christus waarvan deze vrouw kan levend lid maar zijn. Al voor dat ze dit huis van Simon de Farizeeër binnentrad. Ja, en ze had, ik heb al gezegd, ze had geen ander oogmerk dan om haar leven aan Christus te wijden. Want het leven de dankbaarheid, dat is een toegewijd leven. Dan is het niet meer van, nou ja, je hebt nog allemaal privéterreinen. Nee. Dan is heel je leven staat in dienst van de Heer. En al lijkt het er ook niet op, dan zeg je van, dan ga je dingen aan en zeg je, ja, ik zou er jaloers op worden, want ik heb nog zoveel trouble in mijn leven. Ik heb nog zoveel... Nee, daar gaat het helemaal niet om. Want er staat in de schriftwerk, al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Al die moeilijkheden, al die onmogelijkheden, al die... Gods volk zit ook, die heeft ook tijdelijke troubles, tijdelijke moeilijkheden, waarvan je zou zeggen, nou dat is... Dat is allemaal, want je hebt van die geestelijke mensen die verkeren altijd zeg maar in de zevende hemel. Maar daar moet je echt niet in geloven hoor, want Gods volk gaat net als andere mensen, net die moeilijkheden, net die onmogelijkheden, als andere mensen, ziekte, voorspoed, tegenspoed, noem maar op. Wij moeten door dit leven heen, maar dat kan alleen als de Heer ons bij de hand vat. Als de Heer ons gaat leiden, dan leidt hij je door alle wederwaardigheden heen. En dan verkeer je niet in de zevende hemel als een engel. No. Deze vrouw die was in geestelijke zin als een engel geworden. Maar toch wat zij, haar naam bleef zonder rest. Dat is toch mooi, hè? Dat vind ik. Dat vind ik prachtig. Want Rahab heeft die naam altijd gehouden. Rahab de hoer. Maar ze was het niet meer. Hè? Zo was het niet meer. Als God een schandjongen bekeert, dan ben je geen schandjongen meer. Hoor. Zo waarachtig als de Heere leeft. Als alle dominees beweren dat Gods volk nog een homofiel kan zijn. En die staan straks voor de rechterstoel van Christus. En dan hebben ze op 1000 vragen geen antwoorden. Dat zal ik je echt vertellen, zeer en aan. Want als dat zo is, dan kun je de Bijbel wel verbranden. Nee. Rahab is verlost. Totaal verlost van haar zonde, van haar praktijk. Deze vrouw was van de zeven duivelen verlost. En die zeven duivelen, geliefd, hier komt dat ook tegen. Hè? Een legio van duivelen, wanneer de Heer Jezus met zijn discipelen naar Gadara vaart. En dan komen ze aan wal en dan komt zo'n man hun tegemoet. Die bezet was met een legio van duivelen. Nou, zo moet je het voorstellen dat Maria ook dermate met duivelen bezet was als die man waar die legio van duivelen. Die sprong in het ene graf en het andere graf. Geen ketting kon hem binden. Hij was niet te beheersen. Levensgevaarlijk voor zijn naasten. Zo moet je dat voorstellen. Maria Magdalena had niet alleen een zedeloze achtergrond. Nee, zij die zeven duivelen, dat is veel erger geweest als bijvoorbeeld hoererij. Een harlot, een hoer. Veel erger. Veel erger. Maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog. Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Dat beweren ze vandaag aan de dag. Dat de Heer Jezus, toen die vraag tot zo'n man kwam, ik heel het refendom zegt het. Heel het refendom zegt dat de Heer Jezus dat ook zou doen om het kwade met het kwade terug te dringen. Als hij dat leert, dan bedrijf je de zonde tegen de Heilige Geest, want dan zeg je feitelijk dat Christus een onreine geest heeft. Want dan zeg je feitelijk dat Christus de auteur van de zonde is. Dan zeg je feitelijk dat Christus zonde bedrijft. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want dat zeiden de fariseeën ook. Hij werpt de duivelen uit door Beelzebub de duivel. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat bedrijft bijna heel het refendom. Want als je dat gaat leren en beweren, dan heb ik geen hoop. Dan heb ik op grond van Gods woord geen hoop meer voor je. Nee, nee. Die van der Staaij, dat is een brute antichrist. Zo berachtig als Gods woord waar is. En heel die SGP. Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog. Nou, God zal je verdoemen, man. Met deze satanische leer. He, want het is krachtens de wet al. Grote godslastering, omdat de wet God zegt. Gij zult geen overspel plegen. En het is krachtens het evangelie ook godslastering. Want de Heere zegt hier niet dat die vrouw, gooi die prostitutieleeftijd. Nee, hij verlost ze van die zonde. Dus het is aan beide kanten is het grote godslastering wat er in onze dagen in die refo-kerken geleerd. Want van der Staaij is een oud gereformeerde boef. Dat is een oud gereformeerde crimineel. Ik heb die dominees wel eens die artikelen opgestuurd en je hoort nooit wat. Die tegenwoordige dominees, dat zijn handlangers van de duivel. Want die dominee, zet die van der Staaij, die schurk ook niet. Daar eist hij ook geen tuchtmaatregel. Met andere woorden, jouw zonden zijn niet zo erg, te hoeven niet. Het zijn heel geen zonden in de ogen van die refo-predikant. Het zijn heel geen zonden. Wat van der Staaij zegt, dat verheerlijken ze. Hij is weer gekozen. Alle dominees hol achter hem aan. Ik zeg alle dominees, ook die niet lid zijn van de SGP en die daarover zwijgen, die staan aan dezelfde kant. En Van Andel, dominee Van Andel is uit Montfoort, is die geschorst. Ik geef er geen cent voor. Geef er nog geen cent voor. Het is geen Mordechai. En als je geen Mordechai bent, dan sta je aan dezelfde kant. Want die kan nog geen eens zijn eigen zaak verdedigen. He, toen met dat briefje van minister Borst. Nou, minister Borst, die dood van minister Borst is een politieke moord geweest. Maar goed. Laat dat staan. Dat briefje, dat was gewoon waar. En die werd door dominee van Koten, die schurk, werd Van Andel met allerlei laster overgoten. Ja, maar Van Andel heeft niet zijn zaak verdedigd. En dat was omwille van de eer Gods noodzakelijk. Dat hebt u niet gedaan. Het is geen Mordekaai gebleken. Want ik zie het eerder als een straf dat hij nou uit Montfort is geworpen. Als dat het een gevolg is geweest, dat zal ook wel te maken hebben met hij preekt nog rechtzinnig. Maar ik zou je dit vertellen. God handelt in de rechte weg of het is je eigen weg. En dat staat te vrezen dat het zijn eigen weg is. Want hier, dat klopt van geen kant. Dat klopt van geen kant. Er is geen dominee die nog een woord durft te zeggen publiek. Allemaal van die banghazen. Is Gods volk dan zo'n held? Nee, geliefde. Maar Mordechai had de geest van Christus. En hij heeft nog geen wimper bewogen voor die Haman. Nee. Want hij was met de liefde Gods bezet. En dan buig je niet voor die stomme afgoden. En wat wordt er nu gedaan in onze dagen? Niet anders als voor de Baal zeven buigen. Niet anders. Niet anders dan dat. Het is allemaal compromis met de zonde. Ook in de kerken. Door alle predikanten wordt het geleerd. Compromis met de zonde. Maar God maakt met deze vrouw geen compromis. Hij neemt haar ganse schuld weg. Heel wat anders, hè. Dat had hij gedaan met Maria Magdalena. Hij laat niet een halve duivel in haar over. Hij neemt die zeven duivelen compleet weg. En hij laat ze stappen van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. Net zoals die duivel in die zwijnen gevaren waren. Nou, zegt de Heer, ga er maar in. Als je dat verzoekt, ga maar in die zwijnen. En hij liet ze stappen van de top van neer. In de zeven eeuwige verwoesting neer. En Maria was volledig verlost. Helemaal compleet 100% verlost van de heerschappij der zonde. Dat ze dan geen... Ja, kijk, ik weet je vragen wel godsdienst. Ik weet het onderhand wel. Maar Maria was van die oude mens in Christus 100% verlost. Ze had geen oude mens. Ze was geen oude mens. Ze was een nieuw schepsel in Christus. Al het oude was voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Hier heb ik bewijs. Ze kwam in het huis van Simon de Farizeeën. En ze stortte haar tranen van blijdschap over de Heer Jezus neer. In totale vernedering. Met een gebroken hart. En dat zij mocht delen in het kindschap Gods. Zo'n duivelin geweest. En in de ogen van Simon de Farizeeën was het nog. Want Simon zei tegen zichzelf, als Christus zou weten wat voor een slecht mens daar achter zijn voeten staat. Nou, dat is Christus op het allerhoogst. Maar ze was geen slecht mens meer. Nee. Ze was geen oude mens meer. Ze was een nieuw schepsel in Christus. En daar stortte ze de tranen van dankbaarheid uit over de voeten van het lam. Ze was door bloed gereinigd. En wat heeft dat tot gevolg? Tranen van dankbaarheid. Meer inwendige tranen dan uitwendige tranen. Hier zijn het uitwendige tranen, maar die kwamen voort uit de inwendige tranen. Vat je dat? En een gebroken hart van dankbaarheid, hoor. Daar gaat het hier over. Dit is niet ellende. Dit is ook niet verlossing. Dit is dankbaarheid. En daar staat Maria Magdalena. Haar tranen uit te storten van dankbaarheid. Over de vuile voeten van de Heer Jezus. En dat zijn... Weet je dat Maria Magdalena hier de borgtocht van Christus verstaat? Want die vuile voeten, hè, die had hij opgelopen in haar plaats. Versta je dat, gemeente? Christus had geen vuile voeten opgelopen voor zichzelf. Nee, hij lag hier op dat bed. Op dat bed. Als borg voor zijn kerk. Hij stond Simon de Farizeeën te woord als borg voor zijn kerk. Hij staat tussen zijn bruid in. En die handlangers van de duivel. Dat doet hij altijd, hoor. Hij neemt het altijd op voor zijn volk. Als je in de gestalte van deze vrouw bent tenminste. Want als je met de hals iets meehult, dan neemt de Heer het niet voor je op. Uiteindelijk wel, maar de Heer kan je ook goed bestraffen, volk van God. Dat weet je toch, Petrus? Hè? Ga achter mij, Satanus, want gij verzint de dingen die dus mensen zijn en niet de dingen die God zijn. Ja, ja, daar had Petrus wel goede ervaring mee opgelopen. En al Gods volk weet er ook van trouwens. Maar in de gestalte van deze, in deze begenadigde gestalte van dankbaarheid, hè? Omdat zij ook kennis had aan een dankende hoge priester. Ze had niet alleen kennis aan een voorbiddende hoge priester. Zij had ook kennis aan een dankende hoge priester, hè? Die haar bediende uit zijn heiligdom. Die haar onderhield. Met dagelijkse genade, met dagelijks manna. Hè? Kostelijk, hè, dat deze vrouw was, Maria Magdalena, was zo diep gevallen, zo diep gevallen. Maar de Heere herstelt altijd de breuk, daar waar hij geslagen is. Dan gaat hij zich openbaren in de kracht van zijn opstanding, op zijn opstandingsdag, aan deze Eva, om het zo maar eens te zeggen. Ja. De vrouw die gezondigd had in het paradijs, daar gaat de Heere de breuk helen. En daar, niet aan Petrus, niet aan Johannes, nee, Maria Magdalena was de eerste aan wie de Heer zich in zijn opstandingskracht heeft geopenbaard. En toen mocht zij de prediker zijn, de Heer is waarlijk opgestaan. Ga heen, hè, tot mijn broeders in Galilea. En dan gingen ze. En ze geloofden het niet. Ze geloofden het getuigenis van Maria Magdalena niet. En toch had de Heer het gezegd. En dan kun je zien, geleden, dat de Heer die zet het minste vooraan. Het slechtste haalt hij naar voren. En als je daar kennis hebt, Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Het was de grootste apostel. Door Gods genade. Hij zegt, niet ik. Niet ik. Maar de genade Gods die met me is. Zie je? De schurftes geschapen, die zet Christus vooraan. Dat worden de grootste verheerlijkers van Christus. Die krijgen een grotere bezuin aan de mond als degene die er minder diep doorgegaan zijn, laat ik het zo maar eens zeggen. Maar al Gods volk is de oude mens kwijt. Ineens en voor altijd. Laat dat u gezegd zijn, gemeente. En zit niet te tobben met die oude mens, hè, want dan hoereer je van je Christus af. Want die oude mens is gestorven. Wij zijn met hem gekruist, met hem gestorven. En dan, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Tot in eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid. Maria Magdalena is al eeuwen in de hemel. Ze staat voor haar, hoor. Ik zie ze voor haar staan. Ik zie ze hier vandaan voor haar staan. Ik hoor ze ook zingen. Gij zijt waardig, het lam. En dan zingt ze het lied van Mozes en het lam. Met al de geheiligen. Met de 24 ouderlingen, de vier dieren. Maria Magdalena staat voor haar. Weet je wie er ook voor haar staat? Simson. Ja, maar weet je wie er ook voor haar staat? Manasse. Ja, je kan je de dood en ergeren, maar zo handelt God. Hè? Zo handelt God. Hij zet de slechtste, haalt hij eruit. Slechte mensen laat hij voortgaan. Want ja, dan voel je je eigenlijk nog gelukkig onder de slechte. Maar als je nou de slechtste wordt, ja, dan is er geen hoop meer. Dan is er geen verlossing meer. Hè? En de zulke zoekt God. Hier in het leven van Maria Magdalena geopenbaard. Van zeven duivelen verlost. Al Gods volk zal hier gaan jubelen en gaan dansen. Omdat ze het zelf ook kennen. Ze zijn zelf ook van die zeven duivelen verlost. Want als je een oude mens onder de wet bent, dan ben je een verkeerde in die sterk gewapende, die hof van die sterk gewapende. Dat is alles in vrede. Ik hoorde pas nog iemand zeggen, ja, ik voel al helemaal geen schuld. Nou, dat klopt precies. Dat klopt precies. Je schrijft gewoon biografie. Want dat voelen oude mensen, hè, die hebben van schuld. Maxien zegt het zo kostelijk in dat gedicht. Ik voelde geen schuld en ik voelde geen smart. Totdat, hè, die heilige wet Gods in mijn leven werd geopenbaard. Ja, dat leek wat geleerd heeft en in de verdere geloofsoefeningen nog dieper gaat leren. Als een wegwerpelijk kleed. En van nature zijn we maar klederen van eigen gerechtigheid, hè. Zelfrechtvaardiging, zelfliefde, staat dat voert de toon in ons leven. Maar als je mag leren, wat Maria Magdalena hebt geleerd, om verlost te zijn van de heerschappij des duivels, dan ben je het eigendom van Christus. Hè? En dan ga je eigenlijk al zo, ja, kijk dat gedrag, dan ga je je al zo gedragen. Nou, dat vind ik een heel gevaarlijke opmerking. Want als de Heilige Geest, als je zelf vol bent van die nardes, zoals de bruid in het hooglied, dan word je geleid. Dan kan je niet anders als je voeten in de voetstappen van Christus drukken, omdat je daartoe getrokken, gedrongen wordt. De drijfveer is de Heilige Geest. De drijfveer is de liefde. De drijfveer is, is het geloof. Dat wordt door de Heilige Geest aangewakkerd. Dus dan zeg je, nou, ik zal me nou eens goed gedragen. Nou, dan barst het de zonde er aan alle kanten uit, dat zal ik je vertellen. Meest vrome zonde. Houd er mee op met dat opknap gedrag. Komt niks van terecht. Laat God het doen. Laat u leiden. Laat u met God verzoenen. Was bij deze vrouw gebeurd. En dat was... dat werd voor iedereen geopenbaard. En overstaan van dat hele Sanhedrin. Want er zaten natuurlijk meer fariseërs. Zien de fariseeën, die melden natuurlijk zijn collega's uit. Hè? Soort zoek soort. En dat was met een bijbedoeling. Want ze zochten altijd Christus op zijn woorden te vangen. Altijd. Hè? Hij wordt hier zogenaamd vriendelijk uitgenodigd. Dat was een duivelse uitnodiging. De Heer gaat erop in. Want hij is natuurlijk... Hè? Hij lag daar aan die tafel als machthebbende. Hij kon ze allemaal aan. En dat laat hij ook blijken. Hè? Door een gedegen onderwijs. Simon, ik heb u wat te zeggen. Is dat wel eens tot je gekomen gemeente? Piet, Klaas, Jan. Hè? Trudy, ik heb u wat te zeggen. Maar God heeft ons wat te zeggen. Luister naar zijn woord. Hè? Geef acht op de zuivere prediking. Ik heb u wat te zeggen. Elke preek heeft God u wat te zeggen. Ben je zo gekomen? Ben je zo gekomen dat je zegt van... Wat zou de Heer nou tot mijn ziel te zeggen hebben? Want ik heb zoveel vragen. Ik heb zoveel zielenraadselen. Ik heb het allemaal aan de Heer in het gebed voorgelegd. En dan verwacht je toch een antwoord. Of bid je maar dat je zegt van... Nou, we hebben weer gebeden. En nou ja, dat antwoord. We weten het al. Nou, dan heb je nog nooit gebeden. Dan heb je nog... Gods volk moet het uit de mond Gods horen. He, als ze grote zielenraadsel, als ze zulke zielenraadsel hebben, dat ze er niet... Dat ze eronder bezwijken. Als ik omringd door tegenspoed. Bezwijken me. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Daar zegt Gods volk altijd, als hij door de Heilige Geest, als hij met die olie, die nardusolie des geestes, bezet bent, dan zijn dat je werkzaamheden. Ja, absoluut. En dat was bij Maria Magdalena. Hè, was dat zodanig verheerlijk. De zielenraadselen waren zodanig opgelost. Hè, ze liep over van de dankbaarheid. Van de dankbaarheid van Christus hoor. En niet haar eigen dankbaarheid. Dat is de dankbaarheid des geestes. Hè. De Heilige Geest. Door de Heilige Geest hè, is zij in dat huis van Simon de Farizeeër gebracht. En het ging haar om Christus. Omdat Christus haar trok, Christus ging het om haar. Het gaat Christus altijd om zijn bruidskerk. Het gaat Christus ten eerste om de eer des vaders. He, maar daar is zijn volk in besloten. Omdat hij dat verzoendeksel met bloed bedekt. He. En boven dat verzoendeksel spreekt hij tot zijn volk. He. In de kracht van zijn bloed. En dan komt die vrouw aan, dan komt die vrouw in dat huis. Ze zullen wel met nijdige gezichten hebben gekeken. Want Simon de Farizeeër, die zal zeker gedacht hebben, nou is mijn huis verontreinigd, want nou komt zo'n hoer daar binnenlopen. En wat voor een hoer? Zeven duivelen, ik heb het u al gezegd. Dat was zij was zo in het bezit van de duivel. Daar was geen land mee te bezeilen. Dat was niet maar zomaar een stiekeme zonde die ze bedreef. Nee, Christus heeft haar verlost en haar van een schandvlek tot een moeder in Israël gemaakt. Zo is Rahab de hoer. Hè? Die had ook zo'n leuk, die had ook zo'n schandalig bedrijf. Totaal van verlost. Hè? En zij heeft ook Rahab de hoer, heeft haar leven totaal in de dienst van God gewijd. Hè? Ze heeft de verspieders gehuisvest. Ze heeft de verspieders uitgered, doorgeholpen. En ze hebben de geloofslist, hè, de geloofslisten toegepast ten opzichte van de vervolgers van die verspieders. En toen is haar huis op de muur van Jericho bewaard en gespaard gebleven met haar familie in dat huis. Nou, als je zo'n familieband mag hebben, hè, als Rahab de hoer, de vader en de moeder, de broers en de zussen, kwamen allemaal, ze hebben allemaal haar getuigenis geloofd. Ze hebben al, nou, mooi dat nou in onze dagen is vertalen. Het wordt alles verworpen aan alle kanten. He? Het wordt verworpen aan alle kanten. Door het Refo-forum uitgevloekt. Christus wordt op het Refo-forum uitgevloekt. Dat idee, dat is alleen maar brandstof voor de hel. Je zal het zien, zo waarachtig als dit woord waar is. En heel die SGP gaat God verbranden. Dat is allemaal brandstof voor de hel. Daar is niks van God bij. Gooi die prostitutieleeftijd toch omhoog. Dat betekent dat God u in de verdoemenis zal gooien. Als je zulke dingen gaat leren en je komt er niet mee in de schuld, dan is je verdoemenis 100% vast. Maar God laat niet met zich spotten hoor, door deze spotboeven. Absoluut niet de waarheid. Absoluut de waarheid. Zoals de Heer zijn genade verheerlijkt, dan kan je niet meer wat aan de hand houden. Dan kan je niet meer zeggen van, nou ja, ik blijf nog lid van die SGP en Christus en de Baal een beetje dienen. Dat is absoluut onmogelijk. Dan kan je ook niet meer in de wereld leven. Dan kan je niet meer werelds leven. Hoewel Gods volk bij de inleving een en al wereld is. Maar je hebt je leven niet meer in. Nee. Het kan wel diep vallen in het leven van Gods kerk. Maar toch leeft er niet één kind van God in de zonde. Dat is niet mogelijk. Alleen de oude mens onder de wet leeft in de zonde. En die had die vrouw niet meer. Dat was ze niet meer. Ze was een nieuw schepsel in Christus. Al het oude was voorbij gegaan. Ziet, het was alles nieuw geworden. En staande achter zijn voeten. Ik zal het nog een vers te voorlezen. En zie een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in de Farizeeënhuis aanzat, bracht een alabaster fles met zalf en staande achter zijn voeten. Wenende begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Nou, als je die gestalte mag aannemen, de zalf, dat is wat de Heer je tot beschikking hebt gegeven. Abraham gaf Melchizedek de tiende. Deze vrouw gaf alles, alles wat ze had. Die weduwe gaf haar ganse leeftocht. Dat staat allemaal in datzelfde kader, geliefde. Want als je God de tiende geeft, ja, niet als een fariseeën, want die zeiden ook, ja, die fariseeën voor hem te heer, ik geef u de tiende, ja, van wat ik bezit. Oh ja, wat ik bezit, precies. Abraham bezat alles in God. En of die nou daar 1% of 10% ja, of 100%, het was alles van God. Het was van God. Hij gaf God wat hij van God ontvangen had. Hij gaf aan God wat van God was. Daar komt God nooit uit tekort, want het is al van de Heere. En daar in die werkelijkheid leefde Abraham. Hij nam dus niks van de koning van Sodom. Hij zegt op dat ga je niet zelf zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt, want ik heb al mijn rijkdom in God. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Precies hetzelfde met deze vrouw, precies hetzelfde met al Gods kinderen. En als hij daarmee gaat knoeien met de rechter Gods voedseldeksel en gemeenschap, dat verbreekt de gemeenschap. Dan staan er weer zonden tussen. En ook die zonden moeten vergeven worden. Wil dat hersteld worden, geliefde? Gods volk heeft altijd bergen met zonden. Dan zijn de zonden van Gods volk vergeven van verleden, heden en toekomst. Hè? Maar door Gods volk leeft van doorgaande vergeving. Want hier blijkt, in deze geschiedenis blijkt, dat ook die tranen van deze vrouw door bloed gereinigd moesten worden. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. In de bevestiging ervan. Het is geen rechtvaardigmaking. Nee, nee. Het is heiligmaking. Het is dankbaarheid. Maar juist in het leven der heiligmaking leeft Gods volk van de vergeving, van de vernieuwde vergeving der zonden. Het is zo'n schone pericoop wat ik u heb voorgelezen. En de fariseer die hem genoot had zulk ziende sprak bij zichzelf zeggende, deze Christus, indien hij een profeet was, hij herkende hem dus niet zo, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is. Hij zegt niet was. Hij zegt is. De godsdienst wil altijd Gods volk met haar eertijdste. En dat is ook godslastering, geliefde. Want als Gods volk is de bloed gereinigd. En al ga je dat. Hè, net als Gam. Gam die haalde de brutaliteit overhoop. Hè? Hoewel Noach in de dadelijkheid dronken naakt in zijn tent lag. Gam haalde de brutaliteit overhoop om met zijn vader te spotten. Nou, daar is Gam achter gekomen. Hij ligt dan nog vervloekt hè, in dat zwarte Afrika. Hoewel er ook uit de nakomelingen van Gam hè, tot de gemeente die zullen worden toegevoegd. Hè. Maar Gam haalde de brutaliteit overhoop om met zijn godvrezende vader te spotten. Nou, ik zou je dit vertellen. Gam werd vervloekt en Noach gezegend. Ja, u zegt, dat kan ik niet verdragen. Ja, dat geloof ik wel. Dat je de genade niet kan verdragen. Je kan genade niet verdragen. Je kan niet verdragen dat God goed is voor de slechtste. Kan niet verdragen. Want je denkt, daar heb ik recht op, want ik heb nooit deze dingen gedaan die Noach gedaan heeft. Nou, Gods volk legt elke dag in die tent. Gods volk legt elke dag in die tent voor Noach, naar de inleving des harten. De preekten is een dominee in Springfort. En hij zegt, ja, we moeten navolgers worden van de rechtvaardige Noach. En zo was zijn preek. Hij zegt, we moeten alles doen wat Noach gedaan heeft. Ik zeg, nou, ik liep naar de consistorie. Ik zeg, man, ik zeg, je bent een grote leugenaar. Ik zeg, wij moeten navolgers worden van Christus. Ik zeg, want als ik navolger word van Noach, leg ik vanavond stomdronken en spierrakend in mijn tuin. En er zat heel die kerk er al bij met die stomme monden. Weet je waarom? Omdat ze in de zonde leefden. Want anders dan kan je niet zwijgen. Dat is ook weer een ding. Hè? Dat is ook in de onderste dagen. Ja, als je schuldenaar wordt, dan ga je hand op de mond. Wel in het stuk van de rechtvaardigmaking, maar niet in het stuk van de heiligmaking. Deze vrouw kon niet zwijgen. Ze sprak met de tranen, ze sprak met de zalf. Als je werkelijk zondaar voor God mag worden, zoals Gods woord dat leert, dan ga je mond open. Dan hoor je mond niet gesloten. Wel voor het stuk van de ref, dan ga je mond op slot. Dan zeg je verloren, verloren. Maar in het stuk van de dankbaarheid. Laat er geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Zet de bezuin aan de mond. Als je werkelijk schuldenaar voor God bent, ja, dan ga je ook de zonde bestraffen in zere naam. Dan zeggen ze, ja, maar je, kijk eens naar jezelf. Dat is altijd de beschuldiging. Maar je zal ermee in de verdoemenis zakken. Als dat je beschuldiging is tegen Gods getuigen, dan zal je mee in de hel zakken. Want de Heere roept zijn getuigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Gij zult al dus spreken. Gij zult daar en daar dat woord spreken. Ging eens naar een bruiloft. Dat was een antinomiaanse bruiloft. Toen zei ik, Heere, kende niet wezen. Toen sprak de Heere, gij zult mijn getuigen zijn. En de Heere heb het gegeven. Nou, alle duivel uit de hel kwamen erop los. Maar de Heere heb dat getuigenis gegeven. Je weet niet waar je wezen moet, volk van God. Maar wacht op zere inspraak. Wacht op zere inspraak. Ja, dat geldt eigenlijk voor alles. Hoewel Gods volk niet altijd een tekst krijgt. Hoor. Als Abraham het land moet doortrekken. Ik geloof er niks van dat God een tekst gegeven heeft. Nou, je moet bij de eikenbossen van Mamre wonen. Dat is allemaal overgeestelijk. Daar geloof ik niet in. Hij werd ook door de voorzienigheid Gods geleid. Daar moet je opletten. Moet niet overgaan in een voorzienigheidsgeloof. Dat is ook zeer gevaarlijk. Hè? Er zijn mensen die werken met de voorzienigheid. Nee. Abraham werkte niet met de voorzienigheid. Hij kwam op de berg Moria en werd geconfronteerd met de goddelijke voorzienigheid. Hè? Met dat rammetje dat verward zat in de strijd. De Heer zal zichzelf, hè? Dat had hij al door het geloof uitgesproken, de Heer zal zichzelf een lamp ten brand ervoor voorzien, mijn zoon. Ja. Door het geloof leven, je komt altijd in botsing met de ratio. Want kijk, het geloof kan meestal, ze kunnen zaken, het geloof kan zaken verklaren, absolute waarheid, maar niet begripsmatig. Kijk, die Henk van Dam, die boeken schrijven, die schrijft natuurlijk al die kinderbijbels, hij wil het begrijpelijk maken voor de kinderen. Er zal er nooit niet één tot bekering komen door het begrijpbaar maken van Gods woord. Dat is allemaal onzin! Je moet Gods woord laten staan. Dat zijn geen bijbels trouwens. Moet je eenvoudig, dat is wat anders als simpel. Eenvoudig, de goddelijke eenvoudigheid, de geloofseenvoudigheid, dat is heel wat anders als begripsmatig. Er zijn zonden ingeslopen, dat hou je niet voor mogelijk. Het wordt allemaal gekesterd in onze daad. Dat heb ik al gezegd, de grootste ongerechtigheid. Er wordt gekesterd en aan al die boeken van Van Dam, ja, ze gaan over de hele wereld, er worden klompen met goud mee verdiend. Het is allemaal business, mensen. Laat je eigenlijk toch niks wijs maken. Moet de Bijbelse geschiedenis dan niet aan de kinderen verteld worden? Als je maar niet gelooft dat die Bijbelse geschiedenis het op bekering brengt. Nou, absoluut niet. Dat doet de Heer altijd door woord en geest. En door het onversneden woord, hoor. Niet door een simpele verklaring van Gods woord. Nou. Kijk, het is allemaal enorm. Ik heb nog geen kinderbijbel gelezen in mijn jeugd, laat ik het zo eens zeggen. God is in mijn leven gekomen, daar gaat het om. God was in het leven van Maria Magdalena. Kijk, je kunt Maria Magdalena wel de Bijbelse geschiedenis voorlezen. Maar dat doet niks, hoor. Dat doet echt niks. Nee. Het zal niet door kracht, nog door geweld. Niet door simplisme, hè? Niet door begripsmatige dingen. Nee, maar door mijn geest zal het geschieden. Je kent natuurlijk je plicht als ouder denken te vervullen door al die kinderen de kinderbijbel voor te lezen. Is dat dan verkeerd? Als het maar met dat innige gebed gepaard gaat. Heren, bekeer toch die kinderen. Verlos ze toch van al die duivelen waarmee ze bezet zijn. Want als ik denk dat je daar een soort geestelijke gestalte mee kan bewerken. Forget it. Een mens is een vijand van God. Een mens is een duivel. 7 duivelen. Daar was Maria Magdalena mee bezet. En ze worden compleet van verlost. Dat is Gods werk. Dat doet Christus ook in onze dagen. Dus als je daarmee bezet bent, daarmee belast bent, geen uitkomst. Nou, een mens van nature staat geen eens naar uitkomst. Hij heeft het naar zijn zin. Maria Magdalena had het. Die was zo van duivel. Een mens is van nature zo van duivelen bezet. Dat is zijn lust en zijn leven. De zonde is zijn lust en zijn leven. Maar als God in Christus in je leven komt, dan wordt de zonde een last. En om de Heere te vrezen, een lust. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 45. En daarvan het 6e vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. Nou, deze vrouw die buigt voor de voeten van Christus uit dankbaarheid. Het 6e vers uit Psalm 45.
Verder, geliefde, want Simon de Farizeeër zegt hoedanig deze vrouw is. Ze hield de Maria Magdalena, hij hield Maria Magdalena nog voor een hoer die hem aanraakt, want zij is een zondares. Hij zegt eigenlijk, zij is nog een oude mens onder de wet.
Dat wist hij natuurlijk zelf niet, maar dat zegt hij hier eigenlijk letterlijk.
Als je zo Gods volk etiketteert, dan bedrijf je een gruwelijke zonde. Want dan raak je Gods volk aan. Gods volk kan zich wel eens dienstbaar en geveinsd gedragen. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Dan moeten ze ook bestraft worden.
Kijk maar naar Paulus in Antiochië jegens de veinzende Petrus.
Maar dat gold deze vrouw niet. Die vrouw was niet in het veinzen. Ze was totaal van haar oude mens verlost. En ze wandelde door de Nardes geest. Dus dat huis van Simon de Farizeeër binnen. En ze goot die olie over Christus. Hè, haar bruidegom uit. En dan zegt de Heer: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij zei: meester, zeg het. En dan komt die een zeker schuldheer. Het was een soort gelijkenis wat de Heer Jezus aan onderwijs hier geeft. Een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was 500 en de andere 50 penningen schuldig. En ze hadden geen penning om te betalen. Het is ook zo in het geestelijk, hoor. En nee, geen 50, sta je God geen 50 penningen schuldig, geestelijk. Geen 100 penningen, maar dan is je schuld rijk tot aan de hemel. Daar is geen doen meer aan. Ze hebben het wel geprobeerd, Gods volk heeft het, hè, de een meer, de ander minder, maar ze hebben het allemaal wel geprobeerd om God te behagen door zich zogenaamd beter te gaan gedragen. Dat heeft Paulus ook geprobeerd. En zeg maar, toen kwam het gebod binnen. En toen zijn al die zonden die ik er dacht onder te hebben, weder levend geworden. En onder die last der zonde ben ik gestorven. Kijk, volk. Dat is er met je gebeurd. Als je het dan niet kan verklaren, dan hoor je het nou, verklaren. Ik ben door de wet gestorven. Deze vrouw is compleet door de wet gestorven. En hier preekte Christus Simon de Tovenaar de wet. Want de wet is erbij gekomen. Je weet het toch? De wet is erbij gekomen. De Heer heeft op de Sinaï een wet erbij gegeven. Opdat de genade, waar de zonde overvloedig was en is de genade veel meer overvloedig. Want die wet, die maakt de zonde levend en meer. De wet wekt de zonde op. Dat komt niet door de wet omdat de wet slecht is, maar omdat wij zo in en in verrot zijn. De wet die is een spiegel, die gaat al die verborgen zonde openbaren. Die ook in het diepste van je hart schuilen. De wet had alles doorgeschreven. En dat wordt zo'n last in je leven. Hey, Bunyan tekent dat met die pelgrim, met dat pak op zijn rug. Ja, die lag onder de bediening van de wet. Dat doet de wet. De wet maakt de zonde levend, niet de zondaar levend. Nee, want dat is de eindfase van de wet. Hij gaat die zondaar doden. Dat doet niet het evangelie. Het evangelie maakt levend, maar de wet doodt. De wet is de bediening des doods. En de wet is de bediening der genade. Of de evangelie is de bediening der genade. Niet de wet. De wet is de bediening des doods. Nou. Twee knechten die hadden schuld bij een heer, zegt de Heer Jezus. Eén. 50 en 100. En ze worden allebei van hun schuld ontheven. En welke, zegt de Heer Jezus. Vraagt hij aan Simon de Farizee. Welke van die twee is nou het meest dankbaar. Welke van die twee zal nou die Heer het meest lief hebben? Nou, daar geeft Simon de Farizeeër ook een antwoord op. En dan zegt hij, die het meest kwijtgescholden is, die zal hem het meest lief hebben. En de Heer zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. Maar Simon de Farizeeër, die schreef in zijn eigen biografie, want hij ontkende feitelijk, omdat hij bij zichzelf sprak, als de Heer Jezus geweten had welke zondares deze vrouw is. En dan gaat de Heer Jezus deze op die geschiedenis betrekken, die gelijkenis betrekken, en zich omkeren naar de vrouw, zei hij tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water heb gij niet tot mijn voeten gegeven, gij hebt mijn voeten niet gewast, gij hebt mijn voeten met, maar deze heeft mijn voeten met tranen, deze vrouw heeft mijn voeten wel gewast, met het haar van mijn hoofd afgedroogd, gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. En daar hopen we vanavond daar nog verder over te gaan, geliefde, wat dat nou, die olie, die nadus, waarvan Christus zegt, met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd. Want dat was, ik heb u al gezegd, dat was de gewoonte. Als de Oosterlingen aan een maaltijd gingen deelnemen, dat was alle de voeten gewassen werden en hun voeten gezalfd en hun hoofd gezalfd. Maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En dan hopen we die verse, die laatste verse, ook in betrekking met de andere gedeelte van de, en met dezelfde pericopen die in de vier evangeliën worden genoemd. Wat dat wil zeggen, wat de Heer Jezus tot haar zegt, haar zonden zijn haar vergeven, die velen waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Daar zal Gods volk zich niet in herkennen. Weinig vergeven, ze zijn allemaal veel vergeven. Want de zonden zijn overvloedig geweest, omdat God er een wet bij gegeven heeft. En die wet, die al die 10 geboden, elk gebod maakt de zonde overvloedig. Niet de zonde overvloedig dat de wet de zonde aanmaakt. Nee, hij, door de ontdekking van de spiegel van de wet komen er steeds meer zonden openbaar die er al zijn. Dan heb je er nooit aan gedacht om denk ik. En als de wet gaat schijnen, hè, de wet is ook een licht, jazeker. Een helder licht. Des Heren wet, als die gaat schijnen in je hart, dan gaat die al die ongerechtigheid ontdekken. Dat geschiet niet in 1 seconde, nee. Er is ook geen instap tot de wedergeboorte, ook niet, nee. Judas zegt ook, ik heb verraden, was ook ontdekt, ik heb verraden, schuldig bloed, nee. Maar die 4 fasen van de wet die ik op grond van ons woord gepredikt heb, dat is ook in het leven van deze vrouw in vervulling gegaan. Deze vrouw is compleet aan de wet gestorven. Finaal, definitief. Hè? Want anders komt het nooit tot die daad van dankbaarheid, tot die daad van innige gemeenschap met Christus. Anders komt het nooit, hè? Dan komt het ook nooit tot de verlossing. Het stuk der verlossing staat voor het stuk der dankbaarheid. Moet je dat dan altijd preken in de trits van ellende, verlossing, dankbaarheid? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, maar in de weg waarin de Heere werkt gaat het wel zo. Als je daarvan afwijkt, ik las pas nog een stukje van die ijskoning van de hertog. Maar ik denk, man, je bent ook remonstrants geworden. Je bent puur remonstrants. Je kan ook God niet laten werken. Die mensen willen allemaal de goede evangelist uithangen. Dat hij naar de gevangenissen gaat, daar heb ik op zich wel respect voor. Maar toen hij ging dansen met die jeugdorganisatie zoals Hartkraai, denk oh, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Die mensen die willen zelf vrucht maken. Dan las ik een verhaal. Ja, we zijn in een ijshol geweest met die man van Friedestime. We hebben daar de mensen het evangelie gepreekt. Nou, zelf ken die geen eens Russisch, maar goed, laat het allemaal maar staan. Hij zegt, later hoorden we dat die man die daarbij zat, voorganger geworden is van de gemeente. Wat zegt dat? Dan doen ze net of dat zaligmakend is. Of dat de man door God geroepen is. Met al zulke dingen dan proberen ze indruk te maken dat ze vrucht hebben. En misschien zijn het wel verdoemelijke vruchten. Dat is de etalagekast van de huidige godsdienst. Geef er nog een cent voor. God maakt het openbaar. De Heer Jezus zelf maakt deze vrouw openbaar. Wat er met Maria gebeurd is. Dat zij deelt in het kindschap Gods. Hoe slecht ze ook geweest is. Het was de slechtste vrouw van heel Betanië. Van heel de omtrek van Jeruzalem. Was ook bekend. Rachab de hoer was in heel Jericho bekend. En in dat Jericho van het Refodom. Van de Staatse politiek ken die bedrijven. En ze gooit die prostitutie leeftijd toch omhoog. Nou, dan ben je er ook een bezoeker van. Dan ben je ervoor. Dan ben je er niet tegen, dan ben je ervoor. Ja. Want die zegt, nou ja, die Rachab de hoer, die heeft de leeftijd. Nou ja, dat is oké. Okay. Dat wordt ons in onze dagen voorgehouden. Het zijn bastarden. Het zijn parasieten, het is duivels. Oud-gereformeerde parasieten zijn het. Het gaat me niet om die man, om zijn naam. Maar ik heb dat te preken, geliefde. Als je daar nog in gelooft, in deze van God vervloekte politiek, dan zal je straks voor God staan, dan zal je straks voor de rechterstoel van Christus staan. En dan zal de Heer zeggen, ik heb die nooit gekend. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Dat geldt voor heel de SGP. Of je nou een dominee bent, met een naam, dat maakt Christus niet uit, want hij handelt zonder aanzien des persoons. En als je denkt God te dienen met van God vervloekte politiek. Ja, ik moet het zo zeggen, gemeente, want het is niet anders.
Dan weet je waar je komt. Dan weet je wat je destination is. Ja. Want dan ben je geen zegen voor het volk, maar een vloek. Het zijn grote verleiders. Misleiders zijn het. Maar Christus openbaart ons de weg waarin de Vader werkt. Waarin de Vader zijn uitverkorenen toebrengt. En waaruit de vrucht des geestes bestaat. Hier heb je het stuk der dankbaarheid, mensen. Hier heb je het stuk der heiligmaking. Dat is niet je best doen, nee. Dat is je tranen uitstorten over de voeten van Christus. Van blijdschap. Van verbrokenheid des hart. Waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? Dat waren haar juichtonen, haar tranen waren haar juichtonen. Haar tranen was haar prediking, haar getuigenis. En de olie des, en de olie die nades. Dat was nou haar geloof. Dat was dat geloof wat door de liefde was werken. Ze was geen eigenaar meer, maar ze was een rentmeester. En dat rentmeester gaf ze aan Christus. Zeg, Heer, dat komt u allemaal toe. Ik kom niks toe, u komt het toe. Ja. Weet je wat deze vrouw ons openbaart? Eerst het woord. Hoe komt het woord door de wereld? Niet ik. Hoe komt het woord door de wereld? Hoe draag ik dat woord door de wereld? Niet ik. Hoe kom ik er vanaf? Ben je wijze. Ze liet er uitvloeken door Simon. Want eigenlijk was die Simon de fariseeën. Die zat er uit te vloeken. Maar dat geeft me niks. Christus moet gezegend worden. Christus moet verhoogd worden. Christus moet verheerlijkt worden. Dat is het stuk de dankbaarheid. En als je er wat anders van maakt, dan is het je eigen zedelijke heiligmaking. Maar God niet van. Dat is de grootste ongerechtigheid. Want de mens leeft niet netjes. Nee. Maar God ziet geen zonde en geen ongerechtigheid meer in zijn bruid. Nee. Nee. We hebben het er toch van opgezongen. Hè? Hoe schoon Christus zijn bruid noemt en hoe hij haar ook ziet. Omdat ze bekleed is met de mantel der gerechtigheid van Christus. Slaat er acht op, gemeente. Luisteraars, slaat er toch eens acht op. Want nou die gestalte van deze vrouw, hè, kun je niet aannemen, kun je niet nadoen. Het wordt natuurlijk veel nageaapt. En dan gaan de refogekken, ik noem het maar refogekken, die gaan er zeg maar in Hongarije of waar ook, gaan ze in de Bulgarije gaan ze in gevangenissen zitten. En dan gaan ze het lijden van Christus nabootsen. Nou, God zal je verdoemen. Dat is grote ongerechtigheid. Om zo geld uit de zakken van de mensen te kloppen. Dat is de grootste ongerechtigheid. Allemaal naapen in onze dagen. Allemaal etalagekasten. Nee, hier heb je het levende geloof geopenbaard. Door goddelijke voorzienigheid. En door de stem, door de woorden van Christus bevestigd in het allerheiligste geloof. Ten overstaan van heel dat satanische sanhedrisme. Zo werkt God. Zo werkt God ook in onze dagen. Om Jezus wil. Amen. Lieve heren, dat er nog zulke vrouwen, zulke Maria Magdalenes, en ze zijn er, omdat gij uw volk hebt tot aan de verleiding der wereld. Gij hebt nog uw Petrussen, gij hebt nog uw Johannessen. Gij hebt nog uw Simpsons, gij hebt nog uw Elias, en gij hebt nog uw Elisa's. En gij hebt nog de Rahab de Hoers, die van de heerschappij des duivels verlost zijn geworden. Dat is uw kerk, dat is uw gemeente. Dat is uw klein kuddeke. Heren, dat we toch tot die kudde mochten behoren. Het kleinste schaapje van uw kudde te zijn, is de grootste genade. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het zevende zangvers van Psalm 45. Straks leidt men haar in statie naar haar woning. Nou, Maria Magdalene is er al. Die is al in die woning. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemeling. Kleding rijk gestikt tot haar koning. En zij treedt, zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. Uw vrolijk tegemoet en wat er verder volgt in dat wijze maagdengezang. Vers 7 van Psalm 45.
Straks leidt men
Troost ons, Heer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.